Ja. Echt waar?
Thank you.
Goedemiddag gemeente, van harte welkom in de Grote Kerk. Ook iedereen die thuis meekijkt, via de livestream of meeluistert, van harte welkom. Op deze eerste advent zien we uit naar het feest van Kerst, maar ook naar Jezus' heerlijke wederkomst. En wat is het dan mooi om juist vandaag stil te staan bij zijn volbrachte leidingswerk. Vanmiddag vieren we met elkaar opnieuw de maaltijd van de Heer. En houden we ook dankzegging van het heilige avondmaal. Net als vanmorgen is dominee Krol uit Geldermalsen onze voorganger. En horen we onze broeder Arjan Versluis op het orgel. De collectes. We mogen vandaag ook weer dienen met onze gaven. En de drie collectedoelen zijn als volgt. De diaconiecollecte is bestemd voor Stichting Vriendenstemmen. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor de wijkas. En de opbrengst van de zendingsbussen gaat naar het plaatselijke evangelisatiewerk. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. En zoals u weet worden wij tijdens deze dienst videoopnames gemaakt. En als u niet herkenbaar in beeld wilt komen, dan kunt u achter de pilaren plaatsnemen. De bekende vraag, wie werpt zich op als vrijwilliger om na de dienst de koster te helpen met het schoonmaakwerk? Wilt u uw hand opsteken als u dat wilt doen, dan... Ja hoor, voldoende, dank u zeer. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 119, vers 25. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Iedereen een rijk gezegende dienst, viering en dankzegging van het avondmaal toegewenst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zetten onze dienst voort in het zingen van Psalm 85, het derde vers, en daarna wordt de tafel opnieuw geopend. MUZIEK Vanmorgen mocht ik u verkondigen dat de schapen van de Heere de stem van de herder herkennen. En wanneer we dan deze tafel opnieuw openen, is het misschien toch goed om die bekende psalm van de herder te lezen. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte van dagen. Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Christus Jezus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten wij er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt allen, want alle dingen zijn nu gereed. Dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging waarover we de dankzegging uitspreken is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zingen wij dan met elkaar van Psalm 103, het derde vers. Gaat u heen in vrede. Thank you. komt, want alle dingen zijn nu gereed. Brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus is gebroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover we de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Geliefden in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel heeft gevoed, laten wij samen zijn naam danken en prijzen, en ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn naam, zijn heilige naam. Looft de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij van ons onze overtredingen. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem prijzen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Daarom zullen ook wij, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. En een ieder spreken in zijn hart of haar hart aldus. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven, tot middelaar en offer voor onze zonde en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak ons door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Wij bidden u dit in de naam van Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij dan nu van Psalm 103, het 11e vers. Gaat u heen in vrede. Voorgaan in gebed. Barmhartige, getrouwe God, u willen we danken dat u zo dichtbij komt. Dat zoals wij dagelijks eten en drinken behoeven, gij ons tegemoet komt in deze tekenen van genade. En wij bidden u, geef dat het geheimenis daarvan en de vreugde daarvan ons niet ontgaat, maar dat het door u ons gegeven mag worden, uit uw genade alleen. En geef dat wij zo niet alleen wegen zoeken, maar vooral wegen ontvangen om u te danken, om u te prijzen in woord, daad en gedachte. Wil ons zo ook leiden, het spreken en in het horen van uw woord, dat gij aan uw gemeente hebt gegeven, zoals gij uw zoon kwetsbaar in deze wereld hebt gegeven. Heere, geef dat we zo onderweg naar het feest, het kerstfeest, het feest van de geboorte van uw zoon, onze Heere, onze Verlosser, uw geest mogen verstaan, nadat gij het ons te dragen geeft. Zie zo naar ons om en leer ons zo uw wegen, uit uw barmhartigheid en uw trouw alleen. Amen. Gemeente, ik wilde vanmiddag of vanavond met u lezen uit de tweede Petrusbrief, het derde hoofdstuk, en daarvan de verse 8 tot met 13. En daarna zingen Psalm 42, de verse 2 en 5. Psalm 42, de verse 2 en 5, na de schriftlezing uit 2 Petrus 3, vanaf vers 8. Daar luidt het woord Gods aldus. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en er verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zij die het woord Gods horen en bewaren. Uit het liedboek van 1973 zingen we straks gezang 126. Gezang 126 na de prediking. Even een korte inleiding voor de jongeren onder ons. Ik was denk ik een jaar of vier toen mijn broer een halfjaartje naar Zwitserland was geweest. En toen hij terugkwam had hij een heel klein teddybeertje meegenomen. Die alles kon bewegen. Zijn hoofd kon draaien en zijn pootjes, voorpootjes, achterpootjes. En ik was er heel trots op en erg blij mee. En ik herinner me nog dat er een vriendje van mij op de kleuterschool mee gespeeld heeft. En ik het daarna nooit meer terug heb gezien. En zelfs de juf die tussen beiden kwam, want die had ik als een soort rechter erbij gehaald. Die geloofde dat jongetje, dat hij hem nooit had gehad. Dus, en waar ging het mij nou om? Om dat teddybeertje? Nee, eigenlijk niet eens. Maar het feit dat mijn broer dat had meegenomen speciaal en dat dat verdwenen was, dat was eigenlijk het meest kostbare. Dus zo leer je eigenlijk als kind al, heel klein, leer je dat iets een waarde heeft, niet in zichzelf. Ik heb hier bijvoorbeeld, dat neem ik bijna altijd mee, een gouden horloge. Dat is van mijn overgrootvader geweest, die blijkbaar ook predikant was. Dat wist ik ook niet. En mijn vader, toen hij overleed, heeft hij het mij nagelaten. Dat ding is misschien wel geld waard, vast wel. Maar het feit dat mijn vader dat aan mij had toegedacht, dat is eigenlijk het meest kostbare eraan. En zo leer je dus in de loop van je leven anders kijken naar bepaalde dingetjes. Dus dat als iets je gegeven wordt, dat je blij bent met wat je krijgt, maar niet alleen maar omdat je ermee kunt, maar vooral ook van degene van wie je het hebt gekregen. Soms heel onverwacht. En dat is eigenlijk ook waartoe ik hopelijk jullie en u allemaal kan aanzetten. Dat we met andere ogen leren kijken. Met andere oren leren horen. En dat we zo Gods liefde als het grootste geschenk mogen ontvangen. Ja, dat we de liefde van Jezus Christus mogen ontvangen. Vandaar de tekst, 2 Petrus 3, vers 13. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En ik heb erboven geschreven, verwacht de komst des Heren. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik heb het eigenlijk de kinderen al aangegeven. Als je iets ontvangen hebt, een kostbaar geschenk, dan is dat soms heel belangrijk. Maar ga maar eens praten met iemand bij wie in het huis diefstal is geweest. Of met iemand van wie de spullen verbrand zijn. Dan zul je merken dat wat het belangrijkste is, is niet zozeer het gemis van de voorwerpen, maar dat de werkelijke waarde ligt in de herinnering. De werkelijke waarde ligt in wat je hebt gekregen, de intimiteit die zo'n voorwerp dan uitdrukt. Waarmee de persoon die het jou gegeven heeft, op een of andere manier in dat voorwerp voor jouw beleving als het ware nog aanwezig is. En vooral ook die intentie waarmee hij of zij het aan jou gegeven heeft. En op die manier schatten we denk ik ook dat de discipelen moeten hebben ervaren en mogen ervaren op die vooravond die voorafging aan het lijden van de Heer Jezus Christus. Ze hebben de diepte van die sedermaaltijd, die gemeenschap met Israël, pas later begrepen toen ze het vanuit zijn kruisdood leerden verstaan. En meer nog, toen ze het mochten ontvangen en het pas werkelijk konden begrijpen vanuit zijn opstanding, vanuit Pasen. Wij hebben hier onze heilige avondmaalviering mogen vieren vanmorgen en afgesloten zojuist onder dankzegging. Maar de diepe betekenis daarvan en om wat dat betekent voor ons en wat dat ook, ja, hoe we dat moeten begrijpen, hoe we dat moeten verstaan, dat hoe dat Gods rijk ook in ons werkelijkheid wil worden, En dat we dankbaar terug mogen blikken vanaf de tafel en ook nu over wat we ontvangen in geloof. Namelijk de nabijheid van Jezus Christus. En dat we van daaruit weer mogen vooruitzien in ons leven en uitzien naar de komst van Gods Rijk. Vandaar dat met name ook Calvijn zo sterk de nadruk legt op het ontvangen van woord en sacrament. Want dat wekt het verlangen. Het verkondigde woord, het gehoorde woord. He, verkondiging is niet alleen maar wat ik u zeg, maar is vooral wat de Heilige Geest aan u te horen geeft. En het sacrament, wat zichtbare prediking is, het gebroken lichaam van onze Heer en het vergoten bloed. Juist ook met het oog op het komende Rijk, met het oog op de toekomst van de Heer, waar zijn gerechtigheid zal wonen. Misschien is dat wel het grootste onderscheid ook. En dat bedoel ik niet pedant hoor, want ik heb vanmorgen al gezegd, u hebt het gehoord, dat de kerk veel wereldser is dan ze eigenlijk zou moeten zijn. En dat juist de wereld ook verwacht van de kerk dat zij kerk is. Dat ze niet alleen maar modern is of wat dan ook, maar dat zij kerk is, blijft van de Here letterlijk. Maar misschien is dat toch wel een onderscheid wat je mag maken, ik zeg het in alle voorzichtigheid nogmaals, tussen een gelovige en een ongelovige. Dat we in een verwachting mogen leven. Dat we een verlangen bij ons laten wekken door het woord en door het sacrament. En dus Advent is niet zozeer alleen maar verlangen dat het licht komt. Maar ook het verlangen zelf is al het licht. Dus ook al is het donker in je leven, voel je volkomen verduisterd door je omstandigheden. Wanneer God daar toch een bepaald verlangen in wekt, dan is dat al het aanbreken van het licht. Kijk, wij leven nu natuurlijk in de donkere dagen en straks de donkere dagen voor kerst, dat weten we allemaal. En tegelijkertijd schemert er nu al licht door, namelijk Advent leert ons ook verlangen naar de wederkomst. En de grote vraag die daarbij hoort is natuurlijk, hoe lang nog, Heren, voordat uw gerechtigheid een nieuwe aarde en een nieuwe hemel zal geven. En Petrus drukt het zelfs uit in meervoud, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Hoe lang nog? En dat is de vraag die we ongeveer 20 keer in het psalmboek kunnen lezen. En ook Daniël stelt die vraag, hoort die vraag stellen, hoe lang nog? En met dat je dat vraagt, is er gek genoeg al, want dat vraag je natuurlijk niet op momenten dat het je allemaal voor de wind gaat. Dat vraag je juist als je op een of andere manier in het donker zit voor je gevoel. Of als je in de knoop zit met jezelf of als je in de put bent. Al ga ik door de schaduw van een diep dal. Dat er een keerpunt mag komen waarop het wordt, gij zijt bij mij. Hoe lang nog, Here? Dus dan spreek je de Here aan, maar met dat je dat zegt, en je spreekt dan de taal van de psalmen, je spreekt dan de taal van de Bijbel, maar met dat je dat hoort, dan uiten we al dat verlangen en is er dus al een zekere hoop in je hart uitgezaaid. Dus wanneer u zich afvraagt, hoe lang nog, Here? Zie dat dan ook als een teken juist van dankbaarheid dat u dat mag en kan verlangen. En misschien doet u dat ook wel voor uw ongelovige buren, als ik het even zo nogmaals oneerbiedig mag zeggen. Ik ben niet degene die die scheidslijn van geloof en ongeloof kan of mag leggen. Dat is niet mijn roeping. Mijn roeping is slechts dat verlangen bij u te wekken, dat te zaaien, die hoop waarvan Paulus verkondigt, dat Christus die dat verlangen en die hoop ook in hem wekt. Omdat Christus is opgewekt. En zoals Petrus het schrijft, maar wij verwachten, ja, die verwachting, die hoop. Wij verwachten overeenkomstig zijn beloften. Denkt u maar aan wat u wellicht vlak voor de adventstijd, de kinderen in de nevendienst in ieder geval, hebt gehoord over die 10 bruidsmeisjes. Weet u nog? 5 waren wijs en 5 waren dwaas. Nee, zegt de Bijbel. 5 waren dwaas en 5 waren wijs. De dwazen worden het eerst genoemd. Waarom worden die het eerste genoemd? Niet om ze belachelijk te maken. Dat denken wij altijd. Wij denken zo zwart-wit. Maar blijkbaar was die dwaasheid zo gek nog niet. Ligt die veel minder ver weg dan we wel denken. De wijsheid van de wereld is dwaas in de ogen van God. Maar de dwaasheid van de wereld, van God, is wijzer dan de wijsheid van de wereld. Allen hadden ze lampen meegenomen, weet u nog? Allen waren ze op weg gegaan. En allen waren ze in slaap gevallen. Wij zien het verschil niet. Maar misschien is er dan toch al wel een klein verschil, wat niet uiterlijk waarneembaar is. Ik denk vooral ook in dat slapen. Die wijzen sliepen gerust. Want zij wisten door de Heilige Geest dat ze die olie hadden. Die olie vertegenwoordigt de Heilige Geest. Dat is woord en sacrament. Die zijn daar de tekenen van. Zij waren wellicht ingeslapen met op hun lippen dat Joodse kindergebedje dat u wel kent als het bekende kruiswoord uit Psalm 31. In uw handen beveel ik mijn geest. Gaan jullie ook zo slapen? Dat je vlak voordat je slapen gaat tegen de Heer God zegt, in uw handen beveel ik mijn geest. Mijn geest. Paulus zegt, de geest van God getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat kinderlijk verlangen om je geest in zijn hand te leggen. Dat is verwachten. Dat is leven vanuit die verwachting. Dat is wat hier ook in de Petrusbrief eigenlijk doorklinkt. Op grond van Gods belofte alleen. De gelovigen, en daar reken ik u nu even allemaal onder voor het gemak. Misschien is het niet zo, maar dat, nogmaals, dat is niet mijn taak. De gelovigen verwacht de komst des Heren. Juist omdat God in de Messias van Israël, omdat hij in Jezus Christus niets heeft achtergehouden. En dat hebben we gehoord hier aan deze tafel. En dat hebben we mogen ontvangen in geloof. Niet als een prestatie van zie mij eens even aangaan, maar als een gave van God. Een zekerheid die gegrond is in Jezus Christus alleen. Die zich vernederd heeft en de gestalte van een mens heeft aangenomen. Die in alles aan ons gelijk is geworden, behalve de zonde. Geloof is dus durven verwachten. Er dus niet al zijn, hè, ik heb mijn geloof, dat is voor mij, pak niemand af, dat zit dicht getimmerd. Nee, geloven is hopen, verwachten, vertrouwen en het daarmee durven wagen. En dan moeten we dus durven wachten. Ga ik eventjes naar de kinderen onder ons. Vinden jullie het leuk om lang te wachten? Ik denk het niet. Om een preek uit te zitten? Ik denk het nog minder. Ik geloof dat er eentje is die stiekem aantekeningetjes maakt. Maar toch, lang wachten. Ja, en waarop wachten? Kijk, op iets leuks wachten, dat kan nog iets hebben van voorpret. Nog 3 nachtjes slapen en ik ben jarig, dat is niet waar overigens. Nog veel meer. Maar bij wijze van spreken, hè, dat gevoel. En dat is nog wel leuk. Ik moet nog 3 dagen wachten voor de tandarts, dat is ook niet waar. Maar dat is minder leuk, snap je? Dus het ene wachten of het andere wachten, dat is nog heel iets anders. Maar laten we nou van dat positieve uitgaan. Laten we iets leuks bedenken, en dat moeten jullie maar even nu bedenken, jullie moeten maar even met mij meedoen, dat je iets leuks verwacht. Nou, dat is eigenlijk wat de gemeente ook moet leren. Maar waar dan toch... Ik weet niet hoe het met u gaat, maar als wij bijvoorbeeld vroeger naar Frankrijk gingen, dan riepen ze nog voordat we bij Gorkum waren, van dan moesten we gaan stoppen bij een willekeurig restaurant, ik noem geen namen, en dan wilden ze er eigenlijk al zijn. Herkent u dat? Herkent u dat? Dus wij verwachten, maar we verwachten op grond van de belofte, en dat betekent dus geduld. En geduld moet je oefenen, vooral als ouders, maar ook als kinderen. Je moet het oefenen. En zoals je ook een kerkdienst is met een ouderwets woord een godsdienstoefening. Ik vind dat een heerlijk woord. Want je oefent je erin. En ik merk ook in het pastoraat dat mensen die zich daarin geoefend hebben, dat wanneer er dan iets gebeurt in hun leven, aan vreugde of juist aan verdriet, dat ze zich daar ook met recht en reden in geoefend hebben. Kijk, en daarmee hebben wij ook een woord voor de wereld. Dat je geduld mag oefenen. Want ook daarin zijn wij, op zijn zachtst gezegd, niet wereldgelijkvormig. Kijk, u zult vandaag geen pizza bestellen, neem ik aan. U bent hier allemaal midden in Gorkum en keurig hervormd en zo, dus dan doet u dat niet. Maar als u nou bijvoorbeeld op zaterdag uw pizza bestelt, dan kunt u die, ja, ik wist niet eens dat het kon, maar ik leer dat dan weer van mijn kinderen, kun je pizza volgen. Stel het eens even voor, hè. Dus hij wordt nu nog niet gebakken. Dat kun je echt, kun je allemaal lezen. En hij gaat nu op de fiets. Ja, nou, dat, dus je kunt dan naar de voordeur lopen, bij wijze van spreken. Zo ongeduldig zijn wij dus al, dat wij zelfs een willekeurige pizzabakker willen volgen voordat hij bij ons wordt afgeleverd. Nou, dat is deze tijd, dat je alles precies van minuut tot minuut kunt verantwoorden, niet alleen als advocaat, maar juist ook gewoon als consument. Alles moet volgen, alles in de hand houden, en oh wee, als het 10 minuten later wordt afgeleverd, dan ga ik toch maar weer naar de concurrent, enzovoort, enzovoorts. Dat is wat de wereld doet. En van u vraagt, en van mij vraagt, en van iedereen vraagt. Om daarin mee te gaan. Maar hier in de kerk, hier leren wij geduld te oefenen. Waarom? Omdat God geduldig is, daar kom ik straks op, met ons. Hier ontvangen we dus een ander perspectief. Zoals ik aan het begin al zei, stel je hebt iets gekregen en je bent dat op enige wijze kwijtgeraakt. Wat mis je dan? Het ding zelf of juist de intentie waarmee je het ontvangen hebt van een geliefde? Ik denk vooral dat laatste. Dus we leren hier een ander perspectief. We krijgen zicht, en dat zegt Petrus ook, hè. Namelijk laat vooral dit ene u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Dus we krijgen zicht op die ene dag, de dag des Heeren. Ja, welke dag is dat? Misschien is dat wel de eerste dag van de schepping die je dan in gedachten komt. Misschien kun je bij die ene dag ook denken aan Psalm 90. Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Leer zo mij geduldig te zijn. U kent het, misschien heb ik het al eerder gezegd, van Tom Wright, die op een gegeven moment zegt, ik wil geduld en ik wil het nu. Voelt u hem? Dus dat is anders dan de wereld. En durven we dat te wagen? We hebben gehoord, en dat is aardig dat het er zo staat, hè? Wanneer je met mensen gaat praten, bijvoorbeeld over de schepping, altijd leuk, over de evolutie, schepping en hoeveel dagen enzovoorts, dan krijg je hele leuke gesprekken over, ga ik nu niet te veel op in, maar dan komen de mensen al gauw met de opmerking, ja, maar één dag is als 1000 jaar. Nou, dat schiet al lekker op. Dus één dag als 1000 jaar. Maar hebt u het gehoord hoe het hier staat? Hier staat dat bij de Heere is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Dat betekent dus dat dus deze dag vandaag gesteld is in het licht van 1000 jaar. Wat hebt u gezegd vandaag? Wat hebt u gedaan vandaag met, of misschien juist tegen, een ander? Het gewicht van die ene dag, durven we dat te zien in het licht van 1000 jaar? Dus deze avondmaalsviering in het licht van 1000 jaar... Durven we dat zo te zien? Durven we zo te ontdekken? Hoe God totaal anders denkt dan wij. Kijk, wij denken in termen vanuit goed en kwaad, maar wel vanuit een gebroken schepping. Een gebroken schepping die alles doortrekt. De Heer Jezus is in alles aan ons gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Dus Hij denkt niet vanuit een gebroken schepping, Hij denkt vanuit de eenheid met zijn Vader. Vader, dat ze alle één zijn zoals wij één zijn. Dat lezen we bladzij na bladzij in het evangelie van Johannes. Gods geduld met ons is voor ons per definitie onvoorstelbaar. Deze dag in het licht van 1000 jaar... Wij zijn zo kortademiger. Kortademig, ik kwam even niet op adem, merkt u dat? Dat was toeval. Maar hè, dus wij willen onze pizza volgen tot het moment dat die bij de voordeur wordt afgeleverd. En we beginnen al te mopperen als we merken dat die nog niet in de oven ligt. Wij zijn zo kortademig. Wat vandaag in 15 minuten gaat, mag morgen echt niet in 16. En ga zo maar door. Zo zit onze samenleving in elkaar. Wacht op God. Word stil voor Hem. Dat is niet van deze tijd. Het is wel de Bijbelse taal. Wentel uw weg op de Heere en Hij zal het maken. Psalm 37. En de Engelse legerpredikant uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog die zegt, dat geduld van God. En zet dan niet je geestelijke bokkenpruik op. Word niet ongeduldig. Want wij zien het niet. En de buitenstaanders zien het ook niet. En wanneer zij vragen aan ons, waar is nou jouw God? Zoals we dat ook horen in de psalmen veelvuldig. Dan is dat een vraag die niet aan ons voorbij gaat, maar die ook ons eigen leven en ons hart treft. Wij zien het niet, wij tasten in de mist van elke dag. Geduld is ook losstaan en los durven te zien van je eigen stemmingen. Oh, vandaag ben ik heel opgewekt. Ja, dan kan ik wel geduld hebben. Dan kan ik ook best wel wat van mijn kinderen hebben, weet u dat? Maar oh wee als ik ongeduldig ben. Oh wee als ik in een minder goede stemming ben. Ben ik dan nog zo geduldig? Ga daar nu niet op in. En wat is nou precies dat verwachten waar Petrus het hier over spreekt? En wat is nou dat verwachten wat klinkt en doorklinkt vanuit het verlangen wat het heilig avondmaal als zichtbare prediking aan u en mij wil binden? Dat is niet dat je dan je handen in je schoot legt, maar het is waken, waken, zoals die meisjes zich onderscheiden doordat ze olie hadden. Dat wil zeggen de geest, dat wil zeggen de Bijbel, dat wil zeggen de kerk, dat wil zeggen die gemeenschap. De kerk geeft je, jongens en meisjes hopelijk, een lamp mee, een woord. En dat is geen schijnwerper, zodat je kilometers vooruit kunt rollen. Maar het is een lamp voor je voet, zodat je misschien voetje voor voetje en soms misschien wel struikelend, maar toch wel verder kunt. De Bijbel wordt geopend in de kerk en je krijgt een open Bijbel mee. En daarin wordt dan iets gegeven wat je zou kunnen zeggen de gelegenheid om anders te leren tellen, zoals ik al zei over Psalm 90. Dat je anders leert tellen. Anders leert kijken. En dan is er nog die mooie gelijkenis. Hij komt als een dief in de nacht. Dat is grappig, hè? Als ik u nu allemaal zou vragen, het mag helemaal niet, want we staan niet meer bij de uitgang. Maar als ik u nou zou vragen, van wie is de Heere voor u? Dan zal de een zeggen, hij is mijn herder. En weer een ander zal zeggen, hij is als een broeder voor mij. Of weer een andere die wat beter geschoold is, die zegt van hij is mijn verlosser van mijn zonde. Zeker, zeker. En weer een zal zeggen, hij is de opgestane Heere. En hij is het fundament van de schepping. Allemaal mooi en allemaal waar, zeker. Maar wie van u zal zeggen, ja hij komt als een dief in de nacht. Ja, wie van u heeft ooit wel eens een dief in de nacht over de vloer gehad? Of dat je een dief in de nacht hebt gehad als je thuis komt? Dat is een negatieve gelijkenis, hè? Het is heel gek dat de Heer zich vergelijkt met een dief in de nacht. En dat gaat natuurlijk over het onverwachte en niet over het negatieve, dat weet ik ook wel. Maar hoe bent u nou? Hoe zijn wij? Kijk, als het waar is dat wij geloven, en ik hoop dat we dat geloven, dat alles van de Heere is, is dan niet alles waarvan wij zeggen, dit is van mij, afblijven. Is dat dan niet eigenlijk toch iets wat we weghalen bij de Heere? En zijn wij dan niet de dieven? Zijn wij niet als dieven die de dingen van de Heere God, dat we daar beslag op leggen? Dus als alles van de Heere is, dan zijn wij toch de dieven. En zie, wat doet een dief? Een dief neemt iets wat hem, of haar, maar meestal hem, niet toekomt. En Christus, wanneer hij komt en alles van u zou vragen, dan moet u toch met Daniel zeggen, ja Heere, het is alles het uwe. En hij komt juist om ons te bevrijden. Hij komt om ons te bevrijden van onze diefachtigheid. En dat is wat hij als dief in de nacht komt doen. Omdat hij anders is dan wij. Kijk, en wij zijn hele gekke mensen allemaal, hoor. We hebben allemaal iets dubbels. Aan de ene kant willen we anders zijn dan anderen. Ik heb ooit eens een keer een feest gehad met van die zwarte pakken, weet je wel. Met je allemaal in wit dasje om en zo'n mooie van die pinguinflappertjes en zo. U kent dat wel. Zo'n rockkostuum heet dat dan, of een rock. En dan zien dus al die kerels hetzelfde eruit. Maar werkelijk, dan gaan ze opeens praten als een stel dames onder elkaar. Van, hé, je hebt het knoopje zo. Hé, je hebt een strikje zo. Terwijl ze er allemaal hetzelfde uitzien. Dan willen ze allemaal weer verschillen. Dus aan de ene kant willen wij allemaal anders zijn dan de anderen. Ik wil toch anders zijn dan andere collega's. Zeker, zeker, dat wil ik heel graag. En tegelijkertijd willen we ook dat iedereen gelijk is. Jongens, er mag niemand boven het maaiveld uitsteken. Dus het moet allemaal gelijk zijn. Dat is iets dubbels in ons, hè? Maar de Heere Jezus, hij is werkelijk anders. Hij geeft zichzelf prijs voor ons, ter ere van zijn Vader. En daar is het heilig avondmaal het teken van. zodat wij de Geest ontvangen, opdat wij Hem des te meer en des te vuriger mogen verwachten en naar Hem verlangen, dat Hij inderdaad als een dief in de nacht mag komen. O Heere, kom toch spoedig. Kijk, het heilige avondmaal sterkt ons. Sterkt ons voldoende om voort te gaan. Niet alleen met ons kabbelende leventje, maar juist dat we weet hebben van zijn rijk dat alles zal vervullen. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat we weet hebben van een komend herstel. Niet een voorbijgaan aan deze aarde, maar deze aarde juist vernieuwd, totaal vernieuwd. Dus geen afbraak van uw leven, geen afbraak van het heden, maar een totale vernieuwing en daardoor juist een bevestiging. Hij geeft het, zijn beminden in de slaap, zoals die wijze meisjes konden gaan slapen, omdat ze wisten dat ze olie hadden, omdat ze de Heilige Geest ontvangen hadden. Zoals u het heilige avondmaal met elkaar hebt mogen delen, of u nou aangegaan bent of niet. Het is zichtbare prediking, u hebt het gezien, u hebt het gehoord. Hij geeft het ons, opdat we zo in het kostbaarste wat Hij geeft, zijn leven, zijn liefde, opdat we Hem mogen verwachten, telkens weer, opdat we daaruit mogen leven, dat je werkelijk Hem ontvangt, omdat Hij het grootste geschenk is wat de Heere God aan u en mij wil geven. Opdat wij daaruit leven en daardoor in staat zijn om enerzijds geduldig te zijn, boven bidden en beseffen, en tegelijkertijd waken en opletten in deze wereld, verwachtende het rijk van God en zijn gerechtigheid, niet onze gerechtigheid, wij die denken in goed en kwaad, zijn gerechtigheid, waarbij een dief nog een teken wordt van de Messias die komen zal, om al de zijnen te redden en te brengen tot zijn heerlijk rijk, die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde. Waakt dan, gemeente, in de naam van Jezus Christus, die u hebt ontvangen van God de Vader en die u mag ontvangen door de Geest. Amen. En zo werd een foutje van mij goed gemaakt door uw organist. Ik had per ongeluk een lied te veel opgegeven. Psalm 130, de versen 3 en 4. Die zullen we dus niet zingen, maar die hebben we nu al beluisterd. Hoop op de Heere, gij vrome, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van alle ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, wij danken u dat wij Jezus Christus mogen toebehoren. Dat dat ons belijden mag zijn, elke dag opnieuw. En leer ons daarin. En ga ons daarin voor. En geef dat we door uw Heilige Geest daarin daadwerkelijk geleid mogen worden. Dat bidden we u voor onze kinderen. Dat bidden we u voor onze jongeren. Dat bidden we u voor uw gemeente. Staande in het midden van deze wereld als getuige van u. O Heere, wil zo zelf de naprediker zijn door uw geest van de verkondiging van avondmaal en van uw woord. Wil onze dank aanvaarden, Heere. Wie zijn wij? Onze dank schiet altijd weer tekort. Wil gij dan in momenten van stilte, in momenten van bezinning onderweg naar het feest van Kerst, dat toch in onze harten geven en maak ons zo vaardig om uw liefde te laten zien door uw kracht, de kracht van uw geest alleen. Ga zo met ons, ook deze week in, en geef dat we daarin als geroepen getuigen van u mogen leven, tot uw eer alleen. Wij bidden u dat, omwille van Jezus Christus alleen, uit uw genade. Amen. Ons slotlied is gezang 127, daarvan de verzen 1, 2 en 3. Thank you. Neigt uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.